Je luistert naar radioisrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen, hier op radioisrael.nl.
Shalom, welkom en fijn dat je weer luistert naar de podcast van Onder de Vijgenboom. Ik kwam laatst een verhaal tegen en in het kader van eerzucht en dromen en leiders dacht ik ga deze met u delen. Een eerzuchtige Jood kwam bij zijn rabbi en vertelde dat zijn vader in zijn droom voor hem verschenen was en hem verteld had dat hij een groot leider zou worden. De rabbi hoorde het verhaal aan, maar zei niets. Enkele dagen later kwam de man weer bij de rabbi en vertelde hetzelfde verhaal en weer gaf de rabbi geen commentaar. Toen de man voor de derde maal dezelfde droom kwam vertellen, zei de rabbi: beste man, ik geloof echt dat je nu klaar bent om een groot leider te worden alleen. Wanneer je vader weer verschijnt, moet je hem even vragen wie je moet leiden. Ach, ja. En wie moest Nebukadnezar leiden? Nou, hij was wel een groot leider, dat weten we. Maar de straf die hij onderging in hoofdstuk 4 van het Bijbelboek Daniël, wat we met deze podcast gaan afsluiten, ja, die loog er ook niet om. De vorige podcast, de voorlaatste van de reeks Open Brief van Nebukadnezar, zijn we geëindigd met Daniël 4, vers 33. Daniël 4, vers 33. Daarin hebben we onderzocht hoe lang de zeven tijden duurden die Nebukadnezar had gekregen om te leven als de wilde dieren in het veld, totdat zijn haren zo lang zouden zijn als arendsvleugels en zijn nagels zo lang als die van vogels. Door logisch redeneren en rekenen zijn we uitgekomen op circa 70 dagen, dus één tijd was circa 70 dagen, en dat keer 7. Wellicht heb je gedacht dat we dit vers helemaal hebben uitgediept. Het tegendeel is waar. We zijn eigenlijk maar halverwege gekomen. Laten we daarom eerst de tijd nemen om de andere helft in overweging te nemen. Heeft u uw Bijbel inmiddels geopend bij Daniël 4, vers 33? Dan lezen we weer verder. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensenwereld verstoten, hij at gras als runderen en zijn lichaam werd bevochtigd door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als de veren van arenden en zijn nagels als die van vogels. De verwijzing naar de beeldspraak, naar de tekst in de droom, is treffend. Kijk even naar Daniël 4, vers 12 en 14. Daniël 4, vers 12 en 14. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk. Er zat voedsel aan voor allen. Onder hem vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. En vers 14. Hij riep met kracht en zei het volgende: hou die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onder vluchten en de vogels van zijn takken. Herinner je je nog wat je geleerd hebt in deel 2 van deze reeks over wat de dieren en de vogels verbeelden? Ik beschreef daarin het volgende. De dieren van het veld vonden beschutting onder deze boom vanwege de schaduw. Dit ging om de wilde dieren, een beeld van alle heidense volkeren die onder Nebukadnezars heerschappij stonden. Het veld is een verwijzing naar de wereld, de plaats waar de dieren zich op hebben gevestigd als hun thuis. Vogels in de lucht is hier een verwijzing naar het Joodse volk, net als de Israëlieten van het Tienstammenrijk in de diaspora. Ze hadden geen thuis, of hebben geen thuis toen op aarde, maar in de hemel, wat een Joodse idioom voor God is. Hemel is een idioom voor God. Ze maken nesten tussen de takken van de bomen om er tijdelijk te verblijven. Verder heb ik ook uitgelegd toen, we krijgen in het beeld van de dieren van het veld en de vogels in de lucht ook zelf een boodschap mee. De boodschap ligt in de permanente verbinding tot de aarde en daarvan afhankelijk zijn en het tijdelijke verblijf in contact met de aarde afgewisseld met het verblijf in de lucht. We lezen van Abraham en Jacob dat zij, citaat, verbleven als vreemdeling, einde citaat, in een heidens land, waar zij onder de bescherming stonden van de koning over dat land, totdat zij zich weer vestigden op het hun door God aangewezen grondgebied. Hun nakomelingen zouden 400 jaar als vreemdelingen in Egypte wonen, onder de heerschappij van heidense koningen, en de Torah herinnert Israël daar voortdurend aan, totdat zij door God weer werden teruggebracht in het hun door hem aangewezen land. In die lijn is ook onze status op aarde als volgelingen van Jezus. In Efeze 2 vers 19 onderwijst Paulus: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Werden de gelovigen uit de heidenen eerder tot de dieren van het veld gerekend? Nu zijn zij als erfgenamen van Abraham vreemdelingen op aarde en medeburgers van de heiligen, dat wil zeggen het geheiligde volk Israël en daarom ook huisgenoten van God. In alle opzichten was de straf die de Babylonische koning kreeg volkomen rechtvaardig, perfect en geniaal. Een deel daarvan hebben we al eerder vastgesteld. Nu moet het ons ook opvallen dat hij werd verlaagd naar onder het niveau van de verdrukten in zijn rijk van welvaart en tirannie, of zij nu behoorden tot de heidenvolkeren of het Joodse volk. Zowel in uiterlijk als verstandelijk vermogen werd hij gelijk een dier en vogel. Hij bewoog zich alleen nog voort op handen en knieën, moest worden geketend om hem in toom te houden, want hij was volledig zijn verstand verloren. Dat dit gebruikelijke wijze was, dat vastbinden, en vrijwel altijd is gebleven, wijst ook uit het verhaal dat we in Lucas 8 vers 26 tot 29 lezen. Lucas 8 vers 26 tot 29. En zij voerden verder naar het land van de Gadarenen, dat tegenover Galilea ligt, Galiel. Toen hij aan land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet, die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en zei met luide stem: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God, de Allerhoogste, eigenlijk, wat is mijn zaak met u? Ik bid u dat u mij niet pijnigt. Want hij had de onreine geest bevolen van de man uit te gaan. Die had hem namelijk vele malen aangegrepen. En men had hem met ketenen en met boeien gebonden om hem in bewaring te houden. Maar hij verbrak de boeien en werd door de demon naar de woeste plaatsen gedreven. Deze geschiedenis is ook te vinden in het Evangelie naar Marcus. In de Bijbel worden de woorden ketenen en boeien echter vooral in verband gebracht met gevangenschap, waarnaar het in het Joodse apocalyptisch genre, waartoe Daniel ook behoort, ook in de brieven van Judas en Petrus naar wordt verwezen. In Judas 1 vers 6 lezen we bijvoorbeeld: en de engelen, dat zijn wachters, die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Judas verwijst naar het eerste boek van Henoch, met name hoofdstuk 10, vers 1 en 2, net als Petrus dat in zijn tweede brief doet. De termen die we in Marcus en Lucas over dit incident lezen, komt overeen met hoe men in die tijd gewoon was om te denken en spreken over de interactie tussen de geestelijke en natuurlijke wereld. Terug naar Nebukadnezar, deze hoogmoedige Babylonische koning, die voor zichzelf een toekomst had bedacht als oppergod onder de goden, lees onreine geesten, en een eeuwigdurend wereldrijk op aarde met zijn koninkrijk voor ogen had, een prototype van de antichristus, werd tot het uiterste vernederd door de enige ware oppergod, God de Allerhoogste. Hij werd geketend, geboeid, omdat hij zijn verstand was verloren en als een bezetene werd. Niet alleen werd daarmee de koning in de natuurlijke wereld vernederd, ook de God waarvan hij beweerde dat die hem alle macht op aarde had gegeven, als een reflectie van de macht van die God in de geestelijke wereld, werd voor de ogen van de hele wereld vernederd door de Allerhoogste God. Dit is zoals men dit toen bezag en verstond, hetgeen nog eens bevestigd wordt door de volgende versen in overeenstemming met vers 17, Daniël 4 vers 17. Dit bevel berust op het besluit van de wachters en dit verzoek op het woord van de heilige, opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Heb je nog voor ogen waarmee Jezus de beproevingen door de Satan in de woestijn doorstond? Op iedere verleiding antwoordde hij vanuit Deuteronomium. Nu ook kwam het antwoord van de schepper van hemel en aarde op Nebukadnezars oppositie tegen hem uit dat Bijbelboek, Deuteronomium 32, vers 39. Deuteronomium 32, vers 39, nu zie dan. Ik ben hij, er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees, en er is niemand die uit mijn hand rooft, dan wel verlost. Niemand ontkomt aan de almacht van de schepper van hemel en aarde die de Allerhoogste God is. Geen mens op aarde en geen macht in de hemelse gewesten is in staat om zijn plan en zijn woord te wijzigen. Wat ook waar is, geen mens op aarde en geen macht in de hemelse gewesten kan iemand die zich op hem beroept als de enige die redt en zijn of haar ogen op Jezus de leidsman en volleinder van het geloof gericht houdt uit zijn hand roven. Niemand kan uit zijn hand roven. Die mens is veilig in een stormachtige wereld die hardhollend onderweg is naar diens einde. Dat geeft ons vrede, dat geeft ons rust. Aan het einde van de 7x70 tijden was de tuchtmaatregel over Nebukadnezar voltooid. Dit is in overeenstemming met Genesis 6 vers 3. Genesis 6 vers 3. Toen zei de Heere: mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Vanaf vers 19 in Daniël hoofdstuk 4, tot en met nu, zien we iets opvallends aan de tekst. Tussen versen 1 en 18 was de koning aan het woord. Maar daarna gaat de tekst over in de derde persoon enkelvoud. Dit suggereert dat Nebukadnezar aan dat deel zelf geen herinnering meer had. Vanaf vers 19 tot en met nu zien we iets opvallends aan de tekst. Tussen versen 1 en 18 was de koning aan het woord, maar daarna gaat de tekst over in de derde persoon enkelvoud. Dit suggereert dat Nebukadnezar aan dat deel zelf geen herinnering meer had en het nodig was dat iemand anders die hij ermee vertrouwde het ware verhaal te laten schrijven als een toeschouwer. Aannemelijk is dat Daniel of een van zijn vrienden is geweest. Na vers 33 verandert de stijl in de tekst weer van de derde persoon enkelvoud naar de eerste persoon enkelvoud en we lezen dat Nebukadnezar de draad zelf weer oppakt, letterlijk en figuurlijk. Daniel 4 vers 34 tot 37. Daniel 4 vers 34 tot 37. Na verloop van die dagen sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen op naar de hemel, want mijn verstand kwam in mij terug en ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte Hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij en Zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar Zijn wil met de legermacht in de hemel en de bewoners van de aarde. Er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen, tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden rechtvaardig of gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Is dit niet een prachtige verklaring? Zou je niet willen dat elke koning, elke wereldleider deze woorden zou uiten? Zou mooi zijn. Het gaat ook gebeuren. Er gebeurden hier twee dingen simultaan. Terwijl Nebukadnezar langzaam maar zeker zijn verstand terugkreeg, prees hij de almacht en grootheid van de God boven alle goden, de Allerhoogste. Niet Nebukadnezar, maar de schepper van hemel en aarde alleen mag claim leggen op de titel Koning der Koningen en Heere der Heren. In deze gebeurtenis zien we een sterke overeenkomst, voorschaduw zo je wil, met wat we in Openbaring hierover lezen. Met het begrip nu van de beeldspraak in deze openbrief van Nebukadnezar en ook het wereldbeeld van die periode in het achterhoofd, snappen we de beeldspraak in de brief van Johannes ook veel beter. Lees maar mee. Openbaring 17 vers 12 tot 14. Openbaring 17 vers 12 tot 14. En de 10 horens die u gezien hebt zijn 10 koningen die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want Heere der Heren is hij, en Koning der Koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En verder in Openbaring 19, vers 11 tot 21. Openbaring 19, vers 11 tot 21. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en hij die erop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam die opgeschreven was en die niemand kent dan hij zelf. En hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed. En zijn naam luidt het woord van God. En de legers in van de hemelen, eigenlijk dus niet de legers in de hemel, maar legers van de hemelen, volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. Zie je, de legers van de hemelen is dezelfde tekst als hier in Daniël 4, als hij schrijft, hij doet naar zijn wil met de legermacht in de hemel. Dat is vers 35. Gaan we weer terug naar Openbaring. 14 weer. En de legers van de hemelen volgden hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidevolken zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de Almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan. Dus eigenlijk weer een heilige wachter, zoals we die eerder in Daniël 4 hebben gelezen. En hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: kom en verzamel u. Zie je hoe de tekst overeenkomt met Daniël 4? Alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen en vlees van oversten over duizend en vlees van machtigen en vlees van paarden en van hen die daarop zitten en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog tegen hem te voeren die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die in zijn tegenwoordigheid, of eigenlijk als zijn vertegenwoordiger, de tekenen gedaan had waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. Ik hoop dat je de beeldspraak nu grijpt. Dezelfde beeldspraak als hier in Daniël 4. Lezen we hier in Openbaring 17 en 19. In tegenstelling tot deze koning, heerser van het oude Babylonische wereldrijk, die zich na zijn vernedering voor de allerhoogste hemelkoning vernederde en daardoor werd gered en hersteld, in tegenstelling tot hem zal het dramatisch anders aflopen met de wereldheersers in de tien tenen. De tien tenen van het beeld van de wereldrijken, die de tien koningen zijn in Openbaring 17. Gaan we weer naar Openbaring 17, vers 15 tot 18. Openbaring 17, vers 15 tot 18, en dan lezen we. En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de 10 horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar berooid en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Weer komen we dezelfde termen en dezelfde beeldspraak tegen als we die in het boek Daniël tot nu toe zijn tegengekomen. De volken, menigten, naties en talen komen we tegen in Daniël 3, vers 4. Daniël 3, vers 4. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, naties en talen. En dat wordt gevolgd door het bevel het beeld te aanbidden op straffen van de vuurdood. Een beeld van de grote verdrukking, of eigenlijk de grote beproeving. In Openbaring zien we hun verzameld als het water van de zee. De zee is in de Joodse traditie de verzamelplaats van alle onreinheden en zonden dat via de rivieren stromend, dus levend water, daarin terecht zijn gekomen. Weet je nog, mensen namen een ritueel reinigingsbad om zich te heiligen voor God in stromend water. En dat werd via de rivieren afgevoerd naar de zeeën. De 10 horens komen overeen met de 10 tenen in het beeld van de wereldrijken in Daniël 2, vers 41, 42 en 44. Daniël 2, vers 41, 42 en 44. 10 koningen die slechts een korte heerschappij krijgen over de hele wereld vanuit het duivelse systeem, het beest genaamd, waarmee zij een diepe haat-liefdeverhouding hebben. Want aan de ene kant brengt het hun tijdelijke, onvoorstelbare rijkdom, maar aan de andere kant hebben zij daarvoor hun zielenzaligheid eraan moeten verkopen, dus hoererij. Alle volken, naties en talen zullen aan het systeem en aan deze 10 koningen onderworpen zijn. De koningen zullen het systeem dat geworteld is in het financiële stelsel dat een erfenis is van het oude Babylon van Nebukadnezar, of eigenlijk zelfs nog verder terug Nimrod, wat het hoofd van goed goud was, daarom volledig uitkleden. Ze zullen het financieel stelsel volledig uitkleden en verwoesten ten koste van de wereldbevolking. Dit zal allemaal plaatsvinden tijdens de grote verdrukking, of ook wel de grote beproeving. We lezen nog een keer in Openbaring 17 vers 7, want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven totdat de woorden van God volbracht zijn. Dit plan is aan koning Nebukadnezar bekendgemaakt in de droom van de wereldrijken, zoals we dat in Daniël 2 hebben gelezen en geleerd. Dit was zo'n afschrikwekkend plan, dat ook nog eens compleet tegen zijn eigen ambitieuze plannen inging, die van Nebukadnezar, dat hij in paniek raakte. Nebukadnezar deed een uiterste poging om dit plan te verijdelen door het gouden beeld op te richten en alle vertegenwoordigers van alle volken, naties en talen te dwingen zich ervoor te buigen in Daniël hoofdstuk 3. De 3 vrienden, als vertegenwoordigers van het volk van de Allerhoogste God, besloot dat hun ziel hun meer waard was dan leven in gehoorzaamheid aan deze overheid. Door goddelijk ingrijpen werden zij verlost en Nebukadnezar moest zijn meerdere erkennen. In hoofdstuk 4 komt Nebukadnezar tenslotte hoofdzakelijk zelf aan het woord in zijn open brief aan al die wereldheersers die na hem zouden komen, zoals hem in de droom was getoond en zoals hem door Daniël was uitgelegd. Wat was zijn doel? Om te waarschuwen. Onderwerp je aan de Allerhoogste God, de Koning der Koningen en Heere der Heren, want je opstellen tegenover hem als vijand zal je je ziel kosten. Echter, zoals ook het plan van de Allerhoogste God is, heeft hij het in het hart van die 10 koningen gegeven om zijn plan eensgezind met één hart uit te voeren totdat zijn woorden zijn volbracht. Alle waarschuwingen van Nebukadnezar ten spijt zijn zij die geloven de touwtjes in handen te hebben en de wereld te bespelen als marionetspelers. Degene die aan de touwtjes vastzitten en zelf als die marionetpoppen bespeeld worden. Daniël 4, vers 34 en 36. Daniël 4, vers 34 en 36 is de bekering tot God van Nebukadnezar, wat het herstel van zijn wereldrijk mogelijk maakte. Zijn koningschap werd aan hem teruggegeven en zijn aanzien werd vergroot. Geleidelijk aan keerde zijn rationele vermogen weer terug, zodat hij zich zou realiseren wat hij had doorgemaakt en wat er nu van hem werd verwacht. De staat, ik loofde de Allerhoogste en prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Hier staat eigenlijk, ik zegende. Een mens zegent God door zich te bekeren en te verklaren dat hij de Allerhoogste God is. Daarmee maakte hij het voor zichzelf mogelijk om waardig geacht te worden door God, om zegeningen toegevoegd te krijgen. Zo geeft de mens ruimte aan zijn schepper om zijn Gods verlangen te zegenen en te vervullen. We lezen in Psalm 37 vers 4 en 5. Psalm 37 vers 4 en 5. Schep vreugde in de Heere, of verblijd je in de Heere. Dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op Hem en Hij zal het doen. In Daniël 4 vers 36 en 37, Daniël 4 vers 36 en 37, lezen we op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de Hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid. Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan. Hij sprak uit eigen ervaring. In plaats van zichzelf te verhogen en te verrijken ten koste van zijn onderdanen, zoals we de 10 koningen in Openbaring zien doen, verhoogde hij nu God en diende hij de volken onder zijn hoede. Dat is een hele andere houding, een hele andere attitude. De twee hoofdprincipes van de Torah, God liefhebben en zijn naaste als zichzelf, werden zijn uitgangspunten. Dit was de derde maal in zijn leven dat Nebukadnezar met de almacht van de God van Israël werd geconfronteerd. Zoals we al eerder hebben vastgesteld, was de eerste maal naar aanleiding van de droom van het beeld van de wereldrijken, waarbij hij Daniëls God verklaarde tot de God die alle verborgenheden openbaart. De tweede maal was naar aanleiding van de uitredding van de drie vrienden, waarbij hij de God van Hanania, Azaria en Mishael verklaarde tot de verlosser van zijn dienaren die op hem vertrouwen. Driemaal in scheepsrecht, naar aanleiding van zijn vernedering en zijn herstel als gevolg van zijn bekering, erkende Nebukadnezar de God van Daniël als de hemelkoning wiens daden, waarheid en paden gerechtigheid is. Nebukadnezar werd pas in staat gesteld om van zijn geknielde positie op te staan, nadat hij had erkend dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen en dat geeft aan wie hij wil en daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. In hoofdstuk 6 van Daniël lezen we in vers 11, Daniël 6 vers 11, toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. De Joodse traditie leert naar aanleiding hiervan dat een koning of geestelijk leider die zich neerbuigt, knielt in gebed en pas opstaat ervan wanneer hij zijn gebeden beëindigd heeft. Een koning of geestelijk leider dient zich neer te buigen in gebed, knielen en pas op te staan wanneer hij zijn gebeden beëindigd heeft. Dit in tegenstelling tot de gewone man die zich tijdens de traditionele dagelijkse gebeden slechts vier keer neerbuigt. De reden hiervoor is dat een koning of leider een grotere plicht heeft te waken voor hoogmoed en het kwaad dat eruit voortvloeit. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Daniëls directe betrokkenheid en zijn betrekkingen met Nebukadnezar, het hoofd van goed goud. We komen Nebukadnezar nu niet meer tegen. Daniël leeft door. We sluiten nu ook de reeks Open Brief van Nebukadnezar, hoofdstuk 4 van het Bijbelboek Daniël af, dat een verrassende diepgang aan de dag heeft gelegd. Ik hoop dat u dat met me eens bent. Wat een rijkdom en openbaringen hebben we mogen ontvangen van onze Vader in de hemel. Groot is zijn trouw en rijk aan genade en gerechtigheid is hij. Laat dat maar even goed op je inwerken. Als deze Bijbelstudiereeks u heeft gezegend, zou u wellicht willen overwegen om Radio Israël wederkerig te zegenen met een donatie. We benoemen het eigenlijk nooit, maar toch is het nodig om te vermelden dat het voortbestaan en het werk alleen door donaties mogelijk is. Onze welgemeende dank voor uw gift en uw gebed. U heeft geluisterd naar de 52e aflevering van Onder de Vijgenboom, het Bijbelstudieprogramma van radioisrael.nl. Mijn naam is Debbie van Galen. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik bid dat je Gods troostvolle nabijheid en zijn kracht om te volharden in deze tijd zult ontvangen. Mij uitnodigen voor een spreekbeurt, bijbelstudie of een seminar is mogelijk. Mail uw verzoek daarvoor naar info@onderdevijgenboom.nl. info@onderdevijgenboom.nl of ga naar www.onderdevijgenboom.nl/spreekbeurt-aanvragen. voor de mogelijkheden en vul het aanvraagformulier in. Reageren op deze of andere eerdere uitzendingen doet u door te mailen naar info@onderdevijgenboom.nl en ik zal zo spoedig mogelijk antwoorden. Onder de Vijgenboom heeft ook een eigen YouTube-kanaal. Daar kunt u enkele van mijn spreekbeurten bekijken. Tot slot wens ik u van harte God zegen en vrede toe en leed rood.
Je luistert naar radioisrael.nl.